Goedemorgen allemaal. Even de goede bril opzetten. Zo. Goedemorgen. We hopen met elkaar een gezegende dienst te hebben waarin Laurens Snoek voorgaat. Fijn dat je er bent. En we willen ook degene die met ons meeluisteren via Kerkomroep een hartelijke groet geven. Ik heb een paar afkondigingen, zijn er niet zoveel deze keer. Collecte is onder het voorspel van het lied na de schriftlezing. De eerste is bestemd voor de gemeente en de tweede voor het kinderhospice in Binnenveld in Barneveld. Volgende week zondag om 10:00 hopen we weer samen te komen in een dienst waarin dominee Arie Verduin uit Veenendaal hoopt voor te gaan. En u wordt hartelijk uitgenodigd om na de dienst een kop koffie of thee te blijven drinken. En we beginnen de dienst met het zingen van opwekking 245 hier in uw heiligdom. Opwekking 573, we zijn hier bij elkaar. En als intochtslied zingen we opwekking 350, Vader vol van vrees en schaamte. Niels speelt weer vandaag, dus daar zijn we blij mee. Ga je gang.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart en die niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Namens hem mag ik u groeten met deze woorden: genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Wij gaan met elkaar zingen nu de psalm die in het eerste gedeelte van de preek ook centraal staat, waar het thema uit voortkomt: sterkte en eer gewenst. Psalm 62, vers 1 en vers 5. Zullen we nu bidden om de werking van de Heilige Geest in deze dienst. Heilige Heere, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij komen tot u. Zonder u zijn we niets, kunnen we niets. Maar met u kunnen we alles. En daarom, wij komen bij u, de God van ons leven. De God die alles in handen heeft. De God tot wie we de toevlucht kunnen nemen in al onze levensomstandigheden. De God tot wie we de toevlucht kunnen nemen met onze zonden en tekorten. En daarom, Heere, zegent u ons met uw Heilige Geest. Laat die in ons midden zijn, in ons hart. Laat die ons verstand verlichten, ons hart openen, ons vervullen met liefde, met geloof, met hoop, met verwachting van u, van uw werking. Wees in ons midden en wees overal waar uw gemeente samenkomt, op zoveel plaatsen. U kent ze, u ziet ze, u ziet allen die voorgaan in grote en kleine gemeenten. In gemeenten in vrijheid, maar ook in gemeenten in vervolging. En met en voor hen bidden we mee. Heilige Geest van God, vervul ons allen. Leid u ons. Leid u ook mij in het leiden van de dienst, in het verkondigen van uw woord. Wees bij ons. We bidden u dat in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Dan is er nu gelegenheid voor het kindermoment. De verkondiging vanmorgen bestaat uit twee delen, een oud-testamentisch en een nieuw-testamentisch deel. En daarom hebben we nu ook twee schriftlezingen. Allereerst Psalm 62 en daarna de eerste verse van Johannes 17. Ik lees met u Psalm 62. Voor de koorleider staat er boven op de wijs van Jeduten een psalm van David. Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust, van hem komt mijn redding. Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, nooit zal ik wankelen. Hoe lang nog vallen jullie aan op één man en bedreigen jullie hem met de dood? Hij is als een muur die omvalt, als een wal die op instorten staat. Ze willen hem van zijn hoogte storten, de leugen is hun lust en hun leven, een zegenwens ligt op hun lippen, maar in hun hart verbergt zich een vloek. Zoek rust, mijn ziel, bij God alleen. Van hem blijf ik alles verwachten. Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht. Ik zal niet wankelen. Bij God is mijn redding en mijn eer. Mijn machtige rots, mijn schuilplaats is God. Vertrouw op hem, mijn volk, te allen tijden. Stort uw hart uit bij hem. God is onze schuilplaats. Niets dan lucht zijn de kinderen van Adam. Niets dan een leugen, de mensenkinderen. In de weegschaal gaan ze omhoog, samen zijn ze lichter dan lucht. Vertrouw niet op geweld, op iets vluchtigs als geroofd bezit. Ook al groeien geld en goed, houd je hart ervan vrij. Eenmaal heeft God gesproken, tweemaal heb ik het gehoord. De macht is aan God. U, Heer, bent liefdevol. U betoont ieder mens, beloont ieder mens naar zijn daden. De Heere Jezus heeft deze psalm ook gelezen, gezongen, gekend en in praktijk gebracht. En daarom lees ik graag met u Johannes 17, vers 1 tot en met 5. Het begin van het hogepriesterlijk gebed. Nadat Jezus dit gezegd had, sloeg hij zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, nu is de tijd gekomen. Toon nu de grootheid van uw Zoon. Dan zal de Zoon uw grootheid tonen. Hij heeft van u macht over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen die u aan hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken. Het eeuwige leven, dat is dat ze u kennen, de enige ware God en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. Ik heb op aarde uw grootheid getoond door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt. Vader, verhef mij nu tot uw majesteit, tot de grootheid die ik bij u had, voordat de wereld bestond. Tot zover de schriftlezing. Wij gaan nu met elkaar zingen. Een lied, een heel bekend lied, waarvan de titel ontleend is aan Psalm 62. Vaste rots van mijn behoud. En het voorspel is de gelegenheid om uw gave te geven. Van harte aanbevolen. Aansluitend aan de verkondiging zingen we straks opwekking 264. Waardig is het Lam. Gemeente van Christus, de kern van de verkondiging van vanmorgen is een dubbele beweging. Omhoog en omlaag. Of misschien is dat een beeld dat nog beter blijft hangen. Het is dat van de driehoek. Wij leven op onze levensbodem hier. En dan is deze beweging nodig en dan is deze beweging nodig. Leven in de beweging van naar boven en weer naar beneden. Het is de beweging waar ik aan moet denken bij het woord sterkte. Ik ben het voor mezelf maar niet gaan tellen. Hoe vaak zal ik in de loop van mijn leven iemand sterkte hebben gewenst? Waarschijnlijk zijn er hier die het vandaag ook al hebben gedaan. Even een praatje met een medegemeentelid. Vragen hoe het is. Nou, het is nog een beetje zorgvol. Er zijn er hier verschillende voor wie elke zondag gebeden wordt, omdat er zorgen zijn, gezondheidszorgen. En ja, heel gemakkelijk zeg je het, sterkte. Een goede wens. En soms denk ik, wat zeg ik nou eigenlijk? Het is zo weinig. Maar het is precies de bedoeling van die wens. Met dat je tegen een ander zegt sterkte, maak je de beweging naar boven. Je wijst naar hem die de sterkte zelf is. En je wenst van hem dat hij sterkte geeft. Aan degene die voor je staat, aan degene die je sterkte wenst. En het is precies die beweging die Psalm 62 kenmerkt. Ik lees als voorbeeld daarvan vers 2 en vers 6. Alleen bij God vindt mijn ziel haar rust, van hem komt mijn redding. En vers 6, zoek rust mijn ziel bij God alleen, van hem blijf ik alles verwachten. Ik zeg het even met iets andere woorden, niet helemaal correct Nederlands, maar dan wordt het nog voelbaarder. Vers 2 luidt, voorwaar naar God toe is mijn ziel stil. Bij hem vandaan komt mijn behoud. Of vers 6, voorwaar voor God wees stil, mijn ziel, want van hem komt wat ik verwacht. Die beweging. En eigenlijk is het grootste gedeelte van Psalm 62 de verwoording van in de eerste plaats die beweging naar boven. De beweging van het nemen van toevlucht. Want dat is de kern van het beeld dat Psalm 62 weergeeft. God als de rotsburcht. De rotsburcht als toevluchtsoord, als schuilplaats. Want dat is wat hij zegt in vers 3, hè? Nadat hij gezegd had, van hem komt mijn redding, mijn behoud, dat komt bij hem vandaan, van boven. Dan zegt hij, hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht. Nooit zal ik wankelen. En vers 7. Hij alleen is mijn rots en mijn redding, mijn burcht, ik zal niet wankelen. Vers 8 en 9 er meteen maar achteraan. Bij God is mijn redding en mijn eer, mijn machtige rots, mijn schuilplaats is God. Vertrouw op hem, mijn volk, te allen tijden. Stort bij hem uw hart uit. God is onze schuilplaats. En ik denk dat we het allemaal voor ons zien. In ieder geval die periode uit Davids leven dat hij op de vlucht was. En hoe vaak en hoe lang is hij niet op de vlucht geweest? En moest hij schuilplaatsen zoeken? Er was in ieder geval één schuilplaats die ook het karakter van een rotsburcht had. Dus een hooggelegen spelonk, een groot gat in een steile bergwand en om het gat heen is als het ware een muur gebouwd die het gat afsluit. Je kunt er onmogelijk komen zonder gezien te worden. Sta je daarboven achter de muur van die rotsburg, dan kun je in de rots schuilen. Je kunt over de muur kijken en je hebt een ruim schootsveld. Ja, dat moet een plek geweest zijn waar David zich inderdaad heel prettig heeft gevoeld. Hier ben ik veilig. Een rotsburcht. En dat is God. God is mijn rotsburcht. Hij is degene naar wie ik toevlucht als ik in nood ben. Als mij verdriet neerbuigt. Als ik niet weet wat ik moet. Als ik in gevaar ben. Want daar zit de aanleiding. De aanleiding om dit tot God over God te zeggen en dit zo over hem te dichten, die wordt met name beschreven in vers 4 en 5. En dan gaat het erom dat David blijkbaar God nodig heeft als zo'n toevluchtsoord, omdat er sprake is van bedreiging, van geweld, van leugen en vooral ook, en daar kom ik zo even apart op terug, van vernedering. Want dat staat ook in vers 4, hè? Hij spreekt nu degene aan die hem vervolgen, die het hem moeilijk maken, terwijl ze zien hoe het met hem is. Hoe lang nog vallen jullie aan op, stormen jullie in op één man, ik ben maar alleen, en bedreigen jullie met velen hem met de dood? Het is een situatie van een eenling in diepe zwakte, die omgeven wordt door belagers, die maar één ding willen, hij moet dood. Of, zoals het er letterlijk staat, omlaag met hem. De bedreiging van de vijand heeft het karakter van omlaag. Ja, en dan zegt David, omhoog, God, help. Hij is als een muur die omvalt. Als een wal die op instorten staat. Je hoeft hem maar even een duwtje te geven en hij stort in. Ze, die belagers, die willen hem, de dichter, van zijn hoogte storten. Naar beneden halen. De leugen is hun lust en hun leven. Ja, zo komen ze. Ze komen niet altijd als gewelddadige bedreigers. Ze komen ook met leugen. Ze komen zelfs met een zegenwens, die ligt op hun lippen, tweede gedeelte van vers 5. Terwijl in hun hart zich een vloek verbergt. Met hun mond zegenen ze en in hun binnenste vervloeken ze. Daar ligt de aanleiding. God, ik heb u nodig als toevluchtsoord, als rotsburcht, want ik heb geen verweer. Nu zit er iets speciaals bij, waar ik graag even de aandacht voor vraag. En dat heeft te maken met de taal waarin dit lied oorspronkelijk geschreven is. Het Hebreeuws heeft als kenmerk dat het veel elementen naast elkaar zet. Als je een Hebreeuwse geschiedenis leest, waarschijnlijk is het u wel eens opgevallen, dan denk je, hé, dit is een kinderverhaal. En toen dit, en toen zei hij dat. Nou, dat is iets karakteristieks van het Hebreeuws. Het is opsommend van aard. Ze zetten de dingen naast elkaar en na elkaar. Dat doet de Heer Jezus ook. Als hij van zichzelf zegt, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Of als hij over de Heilige Geest spreekt, die zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Natuurlijk zijn dat drie aparte elementen. En ik denk dat je over ik ben de weg, de waarheid en het leven minstens drie aparte preken kunt houden. Maar het is bedoeld als één mededeling. Hij zegt, ik ben de waarachtige weg naar het eeuwige leven. Het zijn geen losse elementen. Maar ze hangen heel nauw met elkaar samen. Ze verklaren elkaar. Het een is bedoeld voor het ander. Het een geeft betekenis aan het ander. En daarom, vers 3, een van de kernuitdrukkingen van deze psalm. Van God wordt gezegd, hij is mijn rots en mijn redding. Of hij is mijn rots en mijn heil, mijn rots en mijn behoud. Ja, lees het maar zo. Hij is de rots van mijn behoud. Hij is de rots waarop ik mijn behoud vind, mijn redding vind. Vaste rots van mijn behoud. Dat is God. Datzelfde speelt dan ook in vers 8. En als u het goed vindt, vergroot ik dat element uit deze psalm iets meer uit. Onder andere omdat het leed dat David wordt aangedaan niet alleen bestaat uit doodsbedreiging, geweld, leugen, zoals we net lazen, maar vooral ook uit vernedering, onteren. En dus zegt David in vers 8, bij God is mijn redding en mijn eer. Laten we maar op zijn Hebreeuws lezen. Bij God berust het behoud van mijn eer. Ik heb zelf altijd bij eer aan trots gedacht. Maar dat klopt niet. Ja, natuurlijk. Zodra wij ergens eer voor krijgen, dan gaat ook ons ego opspelen. Dan gaat ons ego zijn rechten opeisen. Dan komen er gevoelens van trots. Maar eer is een zeer positief Bijbels woord. Het is waarde, waardigheid, menselijke waardigheid, persoonlijk menselijke waardigheid. Het is persoonlijke kostbaarheid die om hoogachting vraagt. Ook als wij ons ego even aan de kant zetten, is er bij ons allemaal sprake van behoefte aan eer. De erkenning dat wij kostbare, unieke mensen zijn. Beelddragers van God. Bijzonder waardevol. En daar gaat het over. Het gaat over eer in de zin van waardigheid. En dat speelt een hele grote rol in het leven op deze wereld. Het komt ons waarschijnlijk allemaal bekend voor in de uitdrukking: een meisje is lastig gevallen. Gelukkig heeft ze haar eer behouden. Beetje ouderwetse uitdrukking. Je eer zal geschonden zijn. Schande. Geschonden zijn. Of gepest worden is verschrikkelijk. Doet echt pijn. De kiem van de pijn zit in de vernedering, in de verachting. En dat kan grof, dat kan ook heel subtiel. En het zou maar zo kunnen dat er hier nu zijn die denken aan hun eigen jeugd, werksituatie, misschien bepaalde familieleden die je nooit hebben gezien en dus je waardigheid niet hebben gegeven. Of heel subtiel en onbedoeld, kinderen die alleen maar aandacht krijgen van ouders als ze er hard om vragen. Want op andere momenten hebben papa en mama geen tijd voor hen. Ik ben bang dat dat een hele pijnlijke vorm van vernedering is die heel veel kinderen meemaken. Papa en mama werken en werken hard. Of moeten ook alles op alles zetten om genoeg inkomen te krijgen, om hun kinderen te kunnen onderhouden. Maar als je alleen aandacht krijgt, als je erom vraagt en nooit spontaan, gewoon om wie je bent, dan ontwikkelt zich een gevoel van gebrek aan waardigheid. In onze eigen familie hebben we het in de afgelopen jaren een aantal keer meegemaakt. En ook nu speelt het bij een geliefde van ons. De situatie waarbij het woord ontluisterend nogal klinkt. Of de verhalen van een van onze kinderen vanuit het verpleeghuis waar hij werkt. Het verlies van waardigheid. Het is zo ontluisterend, hè? Als je iemand die wel bij zijn verstand was, ziet aftakelen. En dat er die schil van waardigheid wegvalt. Ik kan me voorstellen dat er hier zijn die het niet eens zo zwaar vinden om vaak voor vader of moeder of tante of vriendin te gaan zorgen lichamelijk. Maar dat het je vooral pijn doet. Dat die ontering, die ontluistering optreedt. Ik beperk me in mijn voorbeelden. Nog twee. De situatie van deze vluchteling. Van de dichter van deze psalm. Iemand die op en top zwak is en iedereen ziet het. Die niet op kan tegen wat hem wordt aangedaan. En geen kant uit kan. En dan de grijns van zijn bedreigers. Zo vernederend. De pijn, dat is nog tot daaraan toe. Me zwak voelen, dat is nog tot daaraan toe. Maar die vernedering. Die vernedering. Een situatie die geldt voor zo ontzaglijk veel mensen in deze tijd. Zo ontzaglijk veel. Ik denk dat er miljoenen zijn op dit moment op deze aarde. Die weten dat ze geen kant uit kunnen. En degene die macht en geld en invloed hebben. Ze geven er niet eens om. Ze grijnzen niet eens. Nee. Of, eentje die wellicht nog dichterbij komt, het gevoel dat je hebt als door eigen schuld er iets fout is gegaan. Er zullen er hier ook zijn die nu denken aan dingen in hun leven. Je hebt iets gezegd of gedaan, of gedurende bepaalde tijd geleefd op een manier waarvoor je je nu diep schaamt en moet zeggen, God, dat was zonde. En dan voel ik me zo klein worden. Het liefst kruip ik dan weg. Door eigen schuld. In mijn eigen eer. In mijn waardigheid aangetast. Ik verdien het niet. Om nog hoogachting te krijgen. En juist nu. Juist hierin. Beleid David met kracht. Bij God berust het behoud van mijn eer. In zijn handen ligt de redding van mijn eer. Hij staat garant voor mijn eer. En het bijzondere is dat hij daardoor met andere ogen naar zijn belagers gaat kijken. Juist omdat hij ziet, God staat in voor mijn eer, zelfs op de momenten dat ik geen waardigheid meer heb vanwege mijn zonde. En het zou vaak gebeuren in Davids leven. Zodra hij doorheeft, mijn God staat garant voor mijn waardigheid, ziet hij, vers 10... Niets dan lucht zijn de kinderen van Adam. Niets dan leugen zijn de mensenkinderen. In de weegschaal gelegd gaan ze omhoog. Ja, tuurlijk. Ze leggen geen enkel gewicht in de schaal. Samen zijn ze lichter dan lucht. Hij gaat nog een stapje verder. Vers 11. Hij gaat ze zelfs toespreken. Vertrouw niet op geweld, joh. Op zoiets vluchtigs als geroofd bezit. O groeien geld en goed, zet je hart er toch niet op. als zijn bedreigers niets zijn, dan is hun vernederen, hun bezig zijn om mij te onteren, ook niets. Het heeft geen gewicht. En daarom trekt hij een conclusie die ooit door God zelf is uitgesproken, want zo staat het er in vers 12. Eenmaal heeft God gesproken, tweemaal of meermaals heb ik het gehoord. Wat heeft God dan gezegd? Wat sprak hij dan? Sterkte komt van God. Sterkte en dus kracht en macht, invloed. Het is van God. Het is van hem. Het ligt in zijn handen. En als ik die beweging naar boven maak, de toevlucht neem naar die rotsburcht die God is, dan weet ik, sterkte komt van hem. En kan ik verder? Kan ik ook zo verder, dat ik op een andere manier die beweging naar boven maak? Eerst zegt hij, eenmaal, ooit, sprak God die belangrijke woorden uit. Woorden om nooit te vergeten. Sterkte komt van God. Sterkte is van God. Ja, maar dan maak ik nog een andere beweging. En voor het eerst in deze hele psalm, in vers 13, spreekt David God zelf aan. Dan is het de meest directe manier om naar boven te gaan. U Heer, u bent liefdevol. U bent goedertieren. U bent vol liefdevolle genade. U bent trouw in uw genade, in uw liefde. En u bent even trouw aan uw recht. Want u beloont of vergeldt ieder mens naar zijn daden. U vergeet nooit wat anderen mij aandoen. U vergeet niet wat ik mezelf heb aangedaan. U vergeet niet al die dingen in deze wereld die u ziet gebeuren en in mijn leven, waarvan ik zeggen moet, het is zo onterend, zo ontluisterend voor ons mensen. U vergeet ze niet. Nee, u oordeelt daar met recht over. En u bent trouw. God behoudt Davids eer. David brengt God eer. Psalm 62 is een lofpsalm. Al ziet hij er zo in eerste instantie niet uit. Het is een lofpsalm die de beweging naar boven maakt. Niet alleen de beweging om hulp, om een schuilplaats, maar ook de beweging van de erkenning, het getuigenis. God, u bent groot. Eren is groot maken, heb ik als kind geleerd. Beetje een wonderlijke manier van uitdrukken natuurlijk. Hoe kan ik nou iemand die zoveel groter is dan ik groter maken? Dat kan niet. En misschien is het dus ook beter om te zeggen, weet je wat eren is? Eren is optillen. Omhoog heffen. Eren is, en dat is wat Psalm 62 doet, die naam van God te midden van alle leed en bedreiging omhoog heffen en zeggen, kijk, hij is het. Mijn rots en mijn burcht. Mijn redding, mijn behoud. En juist om die reden, vanwege dit verheffen van Gods naam, het grootmaken van God, wil ik u graag meenemen naar Johannes 17. Meenemen naar Christus. Heeft God Davids roep gehoord? Kun je je afvragen. Is het zo dat die God, die machtige rotsburcht, toevlucht in nood, toevlucht zelfs in alle zonden, is het zo dat die al die luide smeekbeden hoort en dat er dan ook daadwerkelijk bij hem sterkte vandaan komt? Ja. En het antwoord is degene die in Johannes 17 het woord tot zijn vader richt. Jezus Christus. Hij is het antwoord van God op al ons hulpgeroep. en hij is niet boven gebleven. Had hij ook kunnen doen. En we hadden helemaal geen recht van spreken geweest om daartegen te protesteren. Als God had gezegd, ik ben jullie rotsburcht, kom maar naar boven, daar vind je mij. Dan hadden wij echt geen recht van protest gehad. Tuurlijk niet. Maar hij doet meer. Hij is zelfs niet boven gebleven. En hij is zeker niet een onbereikbare, ongenaakbare rotsmassa gebleven waar je niet zelf op kunt klimmen. Nee, hij kwam. Hij maakte op het geroep van al de zijnen, maakte die de beweging naar beneden. Hij kwam in ons midden, werd als wij. En terwijl God, de God van David, in zijn zoon Jezus Christus, Jezus van Nazareth, rondwandelt op deze aarde, wenkt hij ons naar zich toe. We hoeven niet eens te klimmen, hè, om sterkte te vinden. We hoeven niet eens op een gevaarlijke rots te klimmen, achter een muur op een rotsburcht. Nee, hij kwam naar beneden en hij zegt, kom maar. Hij wenkt ons naar zich toe. Als ik dat door me door laat dringen, dan denk ik, Heere Jezus, acht u mij dan hoog. Is dat echt waar? Hij zou zeggen, jazeker. Ik heb jouw eer op het oog. Ik heb hoogachting voor je. Je bent een kostbaar kind van God. Hij doet het voor hoe God sterkte geeft. Hij legt een hand op een melaatse en wordt daarmee zelf onrein. Hij omarmt een zwerver. Hij laat een bezetene vlak bij zich komen. Hij neemt kinderen in zijn handen. Niemand is voor hem minder waardig. Ik zeg het liever anders. Voor elk mensje heeft hij hoogachting. Een van de meest sprekende voorbeelden is wat dat betreft Johannes 8. Als er een op overspel gegrepen vrouw bij Jezus wordt gebracht. En al die mannen staan te kijken. Hoe zal ze het eruit gezien hebben? Zullen de kleren gezeten hebben? En wat doet Jezus? Hij bukt zich en hij schrijft in het zand. En hij kijkt haar pas aan als al die bedreigers weg zijn. En dan kijkt hij er in de ogen. En dan vraagt hij, waar zijn ze? Al je beschuldigers. Heeft niemand je veroordeeld? Nee, heren. Over hoogachting gesproken. Hè? Over het erkennen van de diepe eer die elk mensje in zich draagt. Hij doet het op honderden manieren voor dat hij zelfs mij, zondaar, oneerlijke, die soms verbaal geweld gebruikt, hoogacht. Kan toch niet? En alsof dat nog niet genoeg is, hij doet nog meer. Hij is daar niet alleen aanwezig als degene die al die mensjes, gehandicapt, oud, dement, wijs, dom, geleerd, rijk, arm, leugenachtig, die al die mensjes naar zich toe nodigt. Dat niet alleen. Hij zegt, ik kom nog lager. Hij werd één met ons. En hij werd een mensje dat zelf om hulp moest roepen. Hoe vaak heeft hij het niet gedaan? De toevlucht nemen tot God. En ja, het is waar. Hij vond in zijn God en Vader al zijn kracht. God had eenmaal gesproken En David had het meermaals gehoord voordat het werkelijk tot hem doordrong. God had eenmaal gesproken en zijn zoon wist het. Sterkte komt van God. Sterkte is in God. En hij vond bij zijn vader al zijn kracht. En toen die gereed was, toen die dus al die mensen gewenkt had, toen die had laten zien hoe diep die wilde dalen om mensen op te heffen, om mensen te eren, om ze op te tillen in een nieuw leven. Toen die daar klaar mee was, toen ging die naar zijn vader. En toen bad hij: Vader, nu is de tijd gekomen, Johannes 17. Verheerlijk uw zoon, dan zal uw zoon u verheerlijken. Hij heeft van u de macht over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen die u aan hem gegeven hebt het eeuwige leven te schenken. Het eeuwige leven, dat is dat ze u kennen, de enige ware God en hem die u gezonden hebt, Jezus Christus. Ik heb op aarde u verheerlijkt, uw grootheid getoond, door het werk te volbrengen dat u mij opgedragen hebt. Vader, verhef mij nu tot uw majesteit. Verheerlijk mij nu tot de grootheid die ik bij u had, voordat de wereld bestond. Er staat iedere keer één en hetzelfde werkwoord, wat een beetje ouderwets verheerlijken is. Lastig werkwoord. Er bestaat gewoon geen goed Nederlandse alternatief voor. Je hebt er een heleboel woorden voor nodig om te zeggen wat het is. In de kern zit in ieder geval dat opheffen, eren, een eervolle plek geven. In het afgelopen jaar gaf ik les op de Christelijke Hogeschool Ede aan een groepje studenten. En zijn we een keer begonnen met een Bijbelstudie over dit vers. En ik vroeg aan hen: verheerlijken, groot maken, wat is dat? Zullen we eens hardop nadenken over wat dat is? Toen pakte een van hen, Corrie, die pakte haar broodrommeltje. Dat zette zo voor zich neer. Ze zegt: dit is zo'n geweldig mooi broodrommeltje. Het ziet er echt heel mooi uit en het doet het goed, joh. Echt waar, het sluit het heel goed af. Mijn brood blijft goed en ook als ik er wat anders in doe, het blijft altijd goed. Het was... Nou, op een gegeven moment stopte ze haar lofrede op het broodrommeltje. Ze zegt: volgens mij ben ik nu dit broodrommeltje aan het verheerlijken. Ja, dat snapten we allemaal. Toen nam Ria het woord en die zegt: toen jij net jouw trommeltje in de spotlight zette, toen dacht ik... Nou, wat Ria verder gedacht heeft, weet ik niet meer. Maar die ene uitdrukking, dat was de grote zegen van die Bijbelstudie. Want opeens lichtte het op. Dat is wat gebeurt bij verheerlijken. Dat is, ja, in lelijk Engels, in de spotlights zetten. Dat is, weer taal die mij niet helemaal eigen is, maar het zei zo: iemand een podium geven, hoger plaatsen, het volle licht erop laten vallen, zodat iedereen kijkt. Nou, wat heeft de Heere Jezus gedaan hier op aarde? Hij heeft zijn Vader verheerlijkt. Dat heeft hij door en door gedaan. Helemaal. In alles. Altijd wees hij naar zijn Vader. Had hij een wonder gedaan, dan moesten ze zijn Vader gaan bedanken. Hij heeft het werkelijk gedaan. Zelfs zo dat hij verloren, minderwaardige, verachte mensjes heeft opgeheven. Heeft verheerlijkt. Want dat was het werk dat zijn vader hem had opgedragen te doen. En nu komt hij bij zijn vader en hij vraagt: Vader, wilt u nu mij verheerlijken? Hier zit het verlangen van mijn hart. En ik hoop van ons allen dat dat gebeurt. In ons kleine leventje en overal op deze wereld. overal waar nu de naam van Jezus Christus klinkt en verkondigd wordt. Dat hij vol in de spotlight staat. Dat alle licht op hem valt en dat alle oog hem ziet. En ieder van hem zegt, u bent het, u alleen. Het zien op deze Jezus, het verheerlijken van deze Heere Jezus, is het beste medicijn voor sterkte. Sterkte komt van God. Ja, sterkte heeft een naam. Jezus. En daarom, ik weet niet in welke omstandigheden u precies leeft. Hoeft ook niet. God weet het. Van harte wens ik jullie allen sterkte en eer toe. In de naam van deze Heere, Jezus Christus, die het waard is te ontvangen. Alle lof en eer, alle aanbidding en dankzegging, tot in alle eeuwigheid. Amen. De volgende slotzang is hopelijk iets bekender, dat we uit vollere borst de waardigheid van het Lam kunnen bezingen. Laten we nu met elkaar danken en de voorbeden doen. Wij buigen voor u, Heere. Dat past ons. knielen voor u, omlaag met ons hoofd, waar zo gemakkelijk trots leeft. Om te erkennen dat u God bent, dat u sterkte bent, dat van uw sterkte komt en ook eer. Heere, u bent gekomen in uw Zoon. En u hebt hem gegeven als degene tot wie we de toevlucht kunnen nemen, die een rots is om op te bouwen, de vaste rots van ons behoud. U hebt hem gegeven als degene naar wie we toe kunnen met onze zonden en tekorten, met onze leugenachtigheid, met onze fouten, met onze ikgerichtheid. Heren, met dat alles wat vuil en onrein is. Want hij heeft het laten zien. Hij acht mensen, uw mensen, hoog. Heren, wat een wonder dat u dit laat weten. En daarom, wij danken u voor uw woord. Wij danken u voor uw evangelie. Wij danken u voor de kracht en de sterkte die er bij u is en die bij u vandaan in ons leven komt, midden in onze zwakheid. En daar weet u van. Wij brengen al onze zwakheden bij u. We nemen, Heere, de vrijmoedigheid om nu tot u de toevlucht te nemen en bij u te komen als in een schuilplaats waar niemand anders bij kan. En we danken u, Heere, voor de weg die u daarnaar gebaand hebt, uw Zoon. Heere, zie naar ons om, naar ieder van ons persoonlijk, in het bijzonder naar degene die met ziekte en zorg te maken hebben, die bezorgd zijn om hun gezondheid, die bezorgd zijn om familie, om kinderen, om hun werk, die niet weten hoe hun levensweg verder moet, omdat ze zwak zijn of gebrek aan wijsheid hebben. Heren, zo zijn wij. Zo zitten we hier. Wat een wonder van onbegrijpelijke genade dat u met goede tierenheid, met liefdevolle genade, met trouw, met vergeving naar ons neerziet en in ons midden bent gekomen. We danken u voor uw onbegrijpelijke genade. Heere, zorgt u voor ons allen. De rest van deze dag ook. De komende week. Gaat u mee in alles wat we hebben te doen, wat we hebben te dragen, wat we hebben te verwerken. Er kan zoveel zijn in ons leven wat een last op ons legt. Heren, we vluchten tot u om al die lasten bij u te brengen. Wilt u ze van onze schouders tillen, zodat we weer rechtop kunnen lopen? Omhoog kijken, met eer in het leven staan. Heren, wees bij ons, bij deze gemeente, de kerkenraad. Gaat u mee de toekomst in naar uw belofte. Bouw uw gemeente op en doet u het overal. Zie om, Heren, als de God die over alles gaat, naar deze hele wereld. Er is zoveel leed. Het is een lange rij landennamen die we zouden moeten noemen, als we al die situaties van oorlog, van ellende, van vluchtelingen onder woorden zouden moeten brengen. Heren, zie om naar Israël en de volken, zoals u gedaan hebt en zoals u beloofd hebt te zullen blijven doen. Kom, o Heren, om alle onrecht en geweld uit te drijven. Kom om uw koninkrijk te vestigen over heel de wereld, opdat spoedig dat moment komt waar we naar verlangen, Heren, dat uw Zoon in het middelpunt staat, zittend op zijn troon, aan het hoofd van de tafel van de bruiloft van het Lam, en alle ogen hem zien. En iedereen zal zeggen, hij is het, hij alleen. Heere, geef ons door het zien op hem en door uw spoedige komst sterkte en eer in alle dingen. We danken u en we bidden u dit in zijn naam alleen. Amen. Dan zingen we nu opwekking 331, Breng dank aan de Eeuwige. Ga dan u heen in vrede en draag met u mee de zegen van deze Here. De genade van onze Here Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.